Laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 35 en van het eerste vers. Twist met mijn twisters, Hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Psalm 35 en daarvan het eerste vers. De schriftlezing voor deze morgendienst is uit Galaten, daarvan het eerste hoofdstuk vers 10 tot en met 24. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de wet van de Heere en dan zingen we daarna uit Psalm 119 het 46ste vers. Toen sprak God: al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat bovenin in de hemel is, noch van hetgeen dat onderop de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Thank you. We lezen nu uit Galaten 1 vanaf het 10e vers. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloediglijk ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed, en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degenen die voor mij apostelen waren. Maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem 15 dagen. En zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen ik nu u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Maar zij hadden alleenlijk gehoord dat men zeide: degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, hetwelk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij.
We gaan zingen uit Psalm 85, het 3e en het 4e vers. De collectes zijn voor de diaconie en de kerk. De collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, de versen 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, we zijn allemaal bekend met de bekeringsgeschiedenis van Saulus voor de poorten van Damascus. Een licht komt uit de hemel. Saulus valt op de grond. Christus zelf spreekt: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Even later wordt de blinde Saulus in Damascus gebracht. Het is over en uit. Waarmee? Met het vervolgen van Christus zelf. Even tussen twee haakjes, is dat in uw leven ook al eens gebeurd? Dat je voor God op de grond terecht kwam? Dat je voor het eerst echt ging vragen: wie zijt gij, Heere? Zalig zij die door de Heere stilgezet zijn in hun opstandige weg tegen God. Saulus komt in Damascus terecht en wordt opgezocht door Gods knecht Ananias. Deze discipel van Christus mag Paulus de boodschap van zijn zender brengen. We lezen daarna in Handelingen 9, vers 19. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus kwamen. En toen? Is Saulus daarna begonnen aan zijn zendingsreizen? Nee, zegt u. We lezen heel duidelijk in Handelingen 9 dat hij eerst in Damascus spreekt. Als men hen om wil brengen, wordt hij in een mand gestopt en midden in de nacht over de stadsmuur neergelaten. Vandaar reist hij naar Jeruzalem. Het klopt helemaal. Maar er is nog veel meer gebeurd. Lucas schrijft daar niets over. Er ligt nog een geschiedenis tussen Handelingen 9, vers 22 en het begin van vers 23. Welke geschiedenis? Een wat onbekendere geschiedenis die Paulus zelf beschrijft in zijn zendbrief aan de Galaten. Paulus' allereerste zendbrief is de zendbrief aan de Galaten. Aan het begin van deze brief verdedigt Paulus zich aan de gemeenten in Galatië. Hij wordt ervan verdacht met een soort tweederangs evangelie te komen. In het 17e vers van Galaten 1 komen we een heel kort zinnetje tegen. Maar ik ging henen naar Arabië. Het lijkt alsof we verder niets weten over Paulus' verblijf in Arabië. Toch weten we veel meer dan we zo op het eerste gezicht zien. Daarvoor moeten we ons wel wat inspannen en zoeken in het geheel van Gods woord. Als we dat doen, dan gaat er iets moois schitteren in deze paar woorden van Galaten 1 vers 17. Niet alleen als het gaat over het leven van Paulus, maar ook hoe het nu toe kan gaan in het geestelijk leven van al Gods kinderen van alle tijden en plaatsen. Samen met u wil ik gaan speuren naar deze verborgenheden. Ik vraag u mij te vergezellen op zoek naar het goud in Galaten 1 vers 17. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Met de hulp van de Heere staan we stil bij Saulus' reis naar Arabië. En dan in de eerste plaats de aanleiding tot die reis. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren. In de tweede plaats het doel van die reis. Maar ik ging heen naar Arabië. En in de derde plaats het leven na die reis. En keerde weder naar Damascus. Dus, ten eerste, de aanleiding tot die reis. Ten tweede, het doel van die reis. En ten derde, het leven na die reis. Ons eerste punt, de aanleiding tot die reis. Daar zat Paulus dan, blind, gebukt onder zijn zondig bestaan. dan zendt de Heere zijn knecht Ananias. Dan moeten we eens opletten. Gaat Ananias met grote vreugde naar die bekeerde Saulus toe? Niet echt. Ik lees in Handelingen 9. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Ananias vertrouwt het niet. Daar heeft hij zichzelf niet voor over. Maar toch gaat hij. En wat er toen gebeurde, lezen we in de versen 17 en 18. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende zeide: Saul, broeder. De Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg dien gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. Dan blijft Saulus een aantal dagen bij de discipelen in Damascus. Vers 19 zegt: En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Saulus heeft dus de Heilige Geest ontvangen. En nu lezen we iets wat onze aandacht vraagt. In vers 20. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. Dat moet wat geweest zijn voor die Joden in Damascus. Dacht u dat ze nooit van Saulus hadden gehoord? Van zijn werk in Jeruzalem? En nu komt deze christenvijand en hij gaat spreken in de synagogen over Jezus van Nazareth. Dat hij de Zoon van God is. Een omkering van 180 graden. Een paar dagen geleden zou deze Saulus zelf je nog in de gevangenis hebben gegooid als hij zoiets zei. We lezen Gods woord in vers 21. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden: Is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen, die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Saulus gaat, ondanks alle wantrouwen tegen hem, vol overtuiging verder met prediken. Vol overtuiging spreekt hij dat Christus de Messias is. Hij bewijst het vanuit de schrift. En geloof maar dat Saulus dat kon. Als er één was die het Oude Testament kende, dan was hij dat. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Saulus voor zijn bekering heel het Oude Testament uit zijn hoofd kende. Hoor je dat, gemeente? Wat heeft Saulus hier veel gemak van gehad? Hoe is het met onze Bijbelkennis? Ziet u erop toe dat uw kinderen trouw hun psalmen leren, de catechismus leren, de vragen voor catechisatie, overhoort u uw kinderen? Wat doet u eraan om de Bijbelkennis bij te spijkeren? Je weet nooit waar het nog eens toe dient. Catechisanten, ik heb het je al meer gezegd. Nog altijd ben ik mijn ouders dankbaar voor het feit dat ik mijn vragen voor catechisatie moest leren. Liever deed ik het niet, maar ik moest ze kennen. Zo is dat vragenboekje van Hellebroek. En wij moesten de vragen leren, inclusief de teksten, erin geslepen. Wat heb ik er al veel gemak van gehad. Saulus' prediking stuit op verzet. We lezen bij Lucas in Handelingen 9, vers 23. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. hoeveel dagen? Dat staat er niet. Wie echter de schrift bestudeert, ontdekt dat tussen vers 22 en 23 van Handelingen 9 Saulus' reis naar Arabië heeft plaatsgevonden, zoals ik eerder al zei. De grote vraag is, waarom is Saulus naar Arabië gegaan? Het is niet zo dat hij op zendingsreis ging. Soms wordt dat gezegd. Laten we eerst eens kijken waar dit Arabië ligt. In de dagen van Saulus strekte Arabië zich uit van wat wij nu Jordanië noemen, tot en met een deel van de Sinaï-woestijn. Als je in de Bijbel met uitleg kijkt, vind je bij Handelingen 9 een kaartje waar met een pijltje staat aangegeven waar Saulus naartoe ging. Een stukje naar het oosten gezien vanuit Damascus. Maar ook dit klopt niet. Waarom klopt dat niet? Kijk mee naar Galaten 4, vers 25. Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. Dat is Galaten 4, vers 25. Daar wordt Arabië vereenzelvigd met de berg Sinaï, de Horeb, de plaats waar God zijn wet gegeven heeft. Daar is Saulus heen gegaan. Een wekenlange reis voor die tijd. Straks zal ik verdere bewijsvoering leveren voor het feit dat Saulus daar naartoe is gegaan. Dat zien we straks terug in onze tweede gedachte. Vanmorgen wil ik de lijnen wat doortrekken naar het geestelijke leven. Als er één iemand geweest is die een krachtdadige bekering heeft gehad, dan was dat Paulus wel. Een heel korte en heftige tijd. In een heel korte en heftige tijd is Saulus gekomen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Al na één week stond hij de Christus der Schriften te verkondigen in de synagogen van Damascus. Wij zouden misschien zeggen in onze tijd, dat is allemaal nogal snel gegaan, Saulus. En we denken, eigenlijk kan dit helemaal niet. Je hoort toch meestal dat het heel lang duurt voordat iemand tot de kennis van Christus komt. En toch, hier zien we in de Bijbel dat het wel snel kan. Maar ook zien we onderwijs voor het verdere van de weg. Hoe denkt u dat het geweest is voor Saulus? Hij was ook mens. Zijn bekering werd alom in twijfel getrokken. Het was veel te snel gegaan. Hoe, ook in zijn daden en woorden openbaar kwam dat hij de waarachtige bekering deelachtig was, het werd in twijfel getrokken. Dat moet niet aangenaam geweest zijn voor Saulus. Het tweede was dat hij te maken kreeg met de haat van de Joden. Diezelfde haat waarmee hij tot een week geleden ook bezet was geweest. Hij ondervond zijn eigen zonden nu in zijn eigen leven. En dit alles heeft Paulus doen besluiten naar Arabië te gaan. Misschien kent u Saulus goed. Doorgaans bekeert de Heere zijn kinderen op een meer geleidelijke wijze. Ik heb het nu over de bekering in ruimere zin. Maar het zou kunnen zijn dat de Heere u krachtdadig stilgezet heeft. Dat u al snel mocht komen tot de kennis van Christus. Dat uw mond ging overlopen van Gods eer. Dat u zich bij Gods kinderen voegde. Dat zij luisterden naar wat u te zeggen had. Maar ze zwegen. Ze vertelden iets uit hun leven. Hoe heel anders het bij hen gegaan was. En met die woorden trokken ze eigenlijk uw bevindingen in twijfel. En toen u weg was, hebben ze gezegd, laten we het nog maar eens laten overzomeren en overwinteren. Het is allemaal wel heel snel gegaan. Misschien is het zaad op de steenachtige plaats gevallen. en u bemerkte het. Dat deed u pijn. Maar er was meer. U begon te twijfelen aan de daden van de Heere in uw leven. En dit is iets wat al Gods kinderen kennen. Nee, niet om het op te nemen voor de twijfel. Twijfel is ongeloof. Ongeloof is zonde. Aan de andere kant is het wel de bevinding van Gods kerk. Hoe langer het geleden is dat de godsontmoeting plaats had, hoe meer de twijfel toeslaat. Het gevoel raakt weg uit het geloof. En dan? Dan kan het donker worden. Dan kan een ziel na alles wat er is geweest gaan twijfelen aan zijn staat. En voor zulken heb ik een raad. U moet naar Arabië. Nee, niet letterlijk, maar in de geestelijke zin van het woord. Voordat we met Saulus meegaan naar Arabië, nog iets anders. We kijken wat onze tekst zegt. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren. Als Paulus zegt, en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, dan bedoelt hij dat hij na zijn bekering voor Damascus niet is teruggegaan naar Jeruzalem. Daar kwam hij immers vandaan. Vandaar had hij brieven meegekregen met de volmacht om de christenen te vervolgen. Nee, de weg naar het verleden is afgesneden. Hoor je dat? Als God je bekeert, dan is de weg naar het verleden afgesneden. Dan krijg je een ander leven. Nieuwe vrienden en vriendinnen. Een andere levensstijl. Bekering is een omkering van 180 graden. Het oude volk zei dan wel, de brug naar de wereld is opgehaald. Dat is geen oudbollig iets, maar dat is bijbels. Genade en wereldsgezindheid kunnen niet samengaan, ook nu niet. Hoor je dat, jonge vrienden? Misschien ken je wel vrienden of klasgenoten die de mond vol hebben over Jezus. Ze noemen God hun vader. Hun zonden zijn verzoend op Golgotha. Maar in het leven gaan ze net zo makkelijk met de wereld mee als ieder mens. Geloof zulke mensen niet. Wereldsgezindheid en genade kunnen niet samengaan. Paulus voegt er nog wat toe in onze tekst. Tot degene die voor mij apostelen waren. Hij bedoelt hier de 12 apostelen die in Jeruzalem waren. Immers bleven zij na de verstrooiing van de gemeente al daar in Jeruzalem. Dus, Saulus gaat niet terug naar zijn oude werkgevers, maar hij gaat ook niet terug naar de apostelen. Waarom niet? We gaan samen naar een kind van God die nog niet zo lang terug stilgezet is door de Heere. We vragen naar de omgang met Gods kinderen. Ze zwijgen. Ze kijken naar de grond. De omgang met Gods volk, dat is veel te groot voor hen. Ze durven er helemaal niet heen te gaan. Ze moesten eens wat van me denken. Ik herinner me een gezelschap waar ik aanwezig was. Een man vroeg daar aan een geoefend kind van de Heere of hij nog een woordje had voor een kleintje in de genade. Met andere woorden, de man die het vroeg vond zich toch wel een kleintje in de genade. Het antwoord was misschien wat hard, maar wel eerlijk. Die oude man zei, een kleintje weet niet dat hij een kleintje is. Voelt u? Kleintjes voelen zich niets. Ten tweede, je zou kunnen verwachten dat Saulus misschien naar de apostelen wilde om bevestigd te worden van zijn roeping tot het apostelschap. Maar Saulus had geleerd dat hij het niet van mensen moest verwachten. Alleen God kon zijn twijfelmoedigheid wegnemen. Is dat misschien tot waarschuwing van u? Zou u tevreden zijn als al Gods kinderen van u zeiden dat het wel goed zat met u voor de eeuwigheid? Dat een aanzienlijk predikant verteld had dat het genadeleven wel bij u gevonden werd? Bouwt u daar uw zaligheid op? Dat is maar een wankelige grond, hoor. Het ware werk heeft geen rust voordat ze mogen weten: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We gaan naar de tweede gedachte, het doel van die reis. Nog steeds prangt ons de vraag: waarom besloot Paulus naar Arabië te gaan? Ja, naar de berg Sinaï. Dan moeten we zoeken naar een sleutel. We weten vanuit de Bijbel dat er twee grote helden waren in de Joodse traditie als het gaat om het ijveren voor de Here. De ene held is de priester Pinehas. In Numeri 25 lezen we hoe het volk Israël hoereert met de Moabieten in Sittim. In heilige ijver doorsteekt Pinehas een man en een vrouw tijdens de daad van hoererij. Het gevolg was dat God zelf het volgende van hem zegt: Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester, heeft mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat ik de kinderen Israëls in mijn ijver niet vernield heb. Nummerie 25 vers 11. Het voert te ver om aan te tonen dat Paulus in zijn brieven vele malen zichzelf vergelijkt met Pinehas in zijn ijver voor de Here. Zeker in zijn eertijds dacht hij dezelfde ijver te bezitten. De tweede held van de Joodse traditie als het gaat over het ijveren voor de Here is de profeet Elia. Kijk maar eens in de Bijbel hoe vaak Elia voorkomt. En in Elia vinden we dan de sleutel voor het gaan van Saulus naar de Horeb. Als ik de kinderen zou vragen wanneer Elia's ijver voor de Here het meest tot uitdrukking kwam, dan zullen ze ons verwijzen naar de geschiedenis van Elia op de Karmel. En dat is juist. Er is daar iets groots gebeurd. Maar wat gebeurt er direct na die geschiedenis? De geblankette Izebel verklaart Elia vogelvrij. De profeet moet gedood worden. Wat doet Elia als hij deze doodsbedreiging hoort? Hij vlucht. Waarheen vlucht hij? Naar de Sinaï. 1 Koningen 19, de eerste 9 versen. Saulus heeft zich vergeleken bij Elia. Na de grote overwinning van God op de blazende en dreigende Saulus, na zijn woorden: de Heere is God, wordt hij langzaam maar zeker vogelvrij verklaard. Dit heeft Saulus, net zoals Elia, uit zijn evenwicht geslagen. U zegt: nou, dat is allemaal nogal ver gezocht, die vergelijking van Elia en Saulus. Leggen we Saulus geen zaken in gedachten die hij nimmer heeft gehad? Nee, want we lezen het in Gods woord. Lees thuis Romeinen 11, het eerste deel. Daar gaat Paulus zichzelf letterlijk vergelijken met Elia. Elia in zijn ijver? Nee, daar ook in zijn moedeloosheid. Kijk, nu ben ik waar ik zijn moet. Saulus begreep God niet. Na het hoogtepunt van God in zijn leven, van een vervolger, een ijveraar voor God geworden, kwam de tegenstand. Vogelvrij. En dit heeft Saulus niet alleen twijfelend gemaakt, maar ook moedeloos. Ik lees voor wat Calvijn schrijft bij deze tekst. Die daags tevoren eerst halve met een schitterend gevolg naar Damascus gezonden was, die wordt nu gedwongen als een balling in een vreemd land te dwalen. Er is nog een reden die bevestigt dat Paulus naar de Horeb is gegaan om zich aan Elia te refereren. Wie de geschriften van Paulus bestudeert, vindt daar vele parallellen die Paulus trekt met zichzelf en de grote profeten uit het Oude Testament. Ik zal u niet vermoeien met veel bewijzen. Toch zal ik er eentje laten zien, zodat u begrijpt wat ik bedoel. We gaan naar Galaten 1, vers 15. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moederslijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. Het is alsof ik de echo hoor van Jesaja en Jeremia. Jesaja zegt in 49 vers 1, hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af, van mijn moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gemeld. En wat zegt Jeremia 1 vers 5? Eer ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. Waarom vergelijkt Paulus zich met grote profeten? Dit deed Paulus niet uit hoogmoedswaanzin, maar in het belang van de voortgang van het koninkrijk Gods. Iemand met een twijfelachtig bestaan wordt immers niet zo snel geloofd. Saulus' verleden speelde hem parten. Wat zal hij in dat opzicht zijn zondige ijver van weleer beweend hebben? Het stond nu de voortgang van Gods koninkrijk menselijkerwijs gezien in de weg. Gods volk zondigt niet goedkoop, zeggen we wel eens. Dan doelen we meestal op de zonden na hun bekering. Maar zouden we dat niet wat breder moeten trekken? Ook de zonden voor de bekering kunnen zo hun sporen trekken in het verdere leven. Is het niet zo, kind des Heren? Kinderen, wat is het belangrijk dat je in je jonge jaren bekeerd wordt? Het bewaart meest voor uitbrekende zonden. Zonden die je heel je leven mee moet dragen. Ja, ook nadat je weten mag dat je zonden vergeven zijn. Hoor je dat, jonge mensen? Het is vakantietijd. Wat doen jullie zo allemaal in de vakantietijd? Kan het de toets van Gods heilige geboden doorstaan? Het spreekwoord zegt: een moment van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schrijdt. Je komt soms mensen tegen die zeer uitgebreid kunnen spreken over hun zonde. Ze menen genade te bezitten, maar als je ze hoort praten, dan lijkt het wel of ze er een vermaak in hebben om te vertellen over hun zondige eertijds. Ik vraag me dan altijd af of ze ooit wel eens oprecht hun zonden beweend hebben. Als je zonden van eertijds voor ogen komen, dan gaat de hand op de mond. Dan heb ik geen lust om ze uit te meten. Paulus doet dat namelijk ook niet. Als hij spreekt over zijn eertijds, hoor ik hem dat in algemene zin doen. Hij gaat nooit in detail vertellen hoe hij die ene man schopte en die andere vrouw ontkleedde en geeselde. Maar we moeten naar onze derde gedachte. Toch wil ik nog enkele geestelijke lessen uit onze geschiedenis halen. Eerst gaan we zingen uit Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Wat er verder volgt. Psalm 56, vers 4. We hebben stilgestaan bij de aanleiding tot die reis in onze eerste gedachte. We denken nog even kort verder over het doel van die reis, onze tweede gedachte. En daarna de derde gedachte, het leven na die reis. Misschien is er vanmorgen een luisterende ziel in de banden van de twijfel. Twijfel over het Godswerk in het leven. Misschien heeft de twijfel wel in de moedeloosheid gebracht. U zegt, daar moet God zijn kind uit verlossen. Een mens kan dat niet. Dat kan waar zijn, maar toch is er meer. Ik zou tegen zo'n ziel willen zeggen, ga eens naar de Horeb. Dat is geen gemakkelijke reis. Het vereist moeite, maar het is het zo waard. Het is de plaats van de woestijn. Wat zorgt de Heere er vaak voor dat zijn kinderen eerst naar de woestijn moeten voordat hij zijn werk in hen verheerlijkt? Zal ik een paar voorbeelden noemen? Mozes moest eerst 40 jaar de woestijn in voordat hij Israël uit Egypte uitbracht. Johannes de Doper was eerst in de woestijn voordat hij ging prediken. En ja, Christus zelf was eerst in de woestijn verzocht van de Satan voordat hij aan zijn prediking begon. En zo zien we dat Saulus in zijn gang naar de woestijn de stappen van zijn meester drukt. Hoort u dat? We komen de ziel. De weg van de woestijn is het drukken van de voetstappen van Christus. Ga daar maar eens mee beginnen. Overdenk maar eens wat die voetstappen zouden kunnen zijn. Het voert te ver om dat hieruit te werken. Het tweede waar ik op wil wijzen in mijn raadgeving voor moedeloze twijfelaars. Je moet bij de Horeb zijn. Wat is dat voor plaats? De plaats waar de wet gegeven werd, zegt u. En dat is ook zo. Maar daar ligt hier niet de nadruk op. Bij de Horeb openbaarde God zich aan Elia in het suizen van een zachte stilte. Dat wijst op rust, kalmte, zaligheid. Is dat niet het euvel, tobbende ziel? U hebt geen rust meer in uw ziel. Die rust is er wel eens geweest, maar ze ging weg. Nu heeft u geen rust, omdat u geen vastheid hebt. Wilt u het zuizen van de zachte stilte? Dan moet u de woestijn in. Elia was alleen bij de Horeb. We krijgen de indruk dat Saulus daar ook alleen was. Weet je waar de Horeb trouwens ook op wijst? Dat was de plaats waar God in het verbond trad met zijn volk. Ik ben de Heere, uw God. En nu zeg ik iets wat ik hierna uit wil leggen. Tobber in ons midden, ga naar de Horeb en stel u voor het verbond van God. Alleen daar ligt de vastheid. Wat bedoel ik met die woorden? Zoek allereerst in Gods wegen te wandelen, in het drukken van Christus' voetstappen. Dat is de weg naar de woestijn. Zoek veel Gods aangezicht in het gebed en geef God alle ruimte om door zijn geest tot u te spreken. Dat wil zeggen, lees en bestudeer Gods woord. Leg al uw noden en zorgen voor de Heere neer. Hij kent ze wel, maar hij wil het graag uit uw mond horen. Vertel de Heere over wat u meent dat er gebeurd is in uw leven. Vertel hem hoe het gekomen is dat de twijfel plaats kreeg. Vertel hem hoe de twijfel een doffe moedeloosheid met zich meebracht. Vertel eerlijk dat u zo de vastheid mist in uw leven. Ga daarna op om God te aanbidden. Wijs God op het genadeverbond. Dat de vastheid toch al van eeuwigheid was. Maar dat u die vastheid mist. Dat u geen recht heeft op vastheid. dat u de vastheid ook niet wil om er een hoogbekeerd mens mee te worden, maar dat u vanuit de vastheid, vanuit het verbond, de deugden van de Heere zou mogen verkondigen. Zoek vooral meer kennis te krijgen van het middelpunt van het verbond, de Heere Jezus Christus. Hij heeft het verbond verzegeld door zijn bloed. En door de bloedstorting is er vergeving. Tot slot, wat u vooral moet doen is wachten. Wachten. Bij Elia verscheen de Heere ook niet direct. Er gebeurde wel van alles, maar God kwam pas in het suizen van de zachte stilte. O zalige vrede met God door de Heere Jezus Christus. Maar Paulus moest terug. Hij kon niet in Arabië blijven. En ook daar liggen lessen in vanmorgen. Het is onze derde gedachte kort. Het leven na die reis. Saulus is dus naar de berg Horeb geweest. Wat heeft de Heere gesproken tot Saulus? Ik weet het niet. Hoe heeft de Heere zich aan Saulus geopenbaard? Ik weet het niet. Wel weet ik het volgende. In Galaten 1 vers 17 staat en keerde weder naar Damascus. Wat moest Elia gaan doen toen hij bij de Horeb wegging? Dat lezen we in 1 Koningen 19 vers 15. En de Heere zeide tot hem, ga keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Ziet u ook hier de overeenkomst met Saulus? Elia moet de nieuwe koning gaan aankondigen. En wat moet Saulus gaan doen? De nieuwe koning aankondigen. De koning der koningen, Jezus Christus, de Zoon van God. Nu lezen we in Galaten 1 vers 18. Daarna kwam ik na 3 jaar aan weder te Jeruzalem. U moet dat niet zo zien dat Saulus 3 jaar in Arabië geweest is. Het gaat hier over de tijd tussen dat hij vertrok vanuit Jeruzalem als christenvervolger. 3 jaar is hij in Damascus geweest. In die tijd heeft hij zijn reis naar Arabië ondernomen. Als Paulus terugkomt uit Arabië, ontmoet hij tegenstand in Damascus. Tegenstand van de Joden. Ze willen hem vermoorden. We weten ook nog iets anders. Paulus schrijft in 2 Korinthe 11 vers 32 dat koning Aretas voor de poorten van Damascus ligt. Hij wil Saulus ook ombrengen. Waarom deze koning van Nabatea, een nomadenstam uit de woestijn van Arabië, het op Saulus voorzien heeft, dat weten we niet. Dat laten we verder maar rusten. In ieder geval kan Saulus geen kant meer op. Vrienden in Damascus laten hem vanuit een raam in een mand of een net, want dat kan het grondwoord ook betekenen, de stad uit. Ergens was een woning op of in de stadsmuur gebouwd. In die woning zat een raam. In de holst van de nacht laat men Saulus door dat raam zakken. Hij sluipt tussen de legers van Aretas door en ontkomt. Waar moet hij heen? Hij vlucht naar Jeruzalem. Paulus neemt zijn intrek bij Petrus, 15 dagen. Daarna sprak hij ook Jacobus, de broer van de Heere Jezus. Nu zijn ze zeker wel overtuigd dat Saulus een ware discipel van Jezus is. Ik lees Handelingen 9 vers 26. Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen. Maar zij vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Is hij toen aan zijn zendingsreis begonnen? Nee. Saulus krijgt een vriend in Jeruzalem, Barnabas. En dan? Maar Barnabas, hem zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. Handelingen 9, vers 27. Nou, dan kan hij nu wel aan zijn zendingsreizen beginnen. Mis. En vrijmoediglijk sprekende in de naam van de Heere Jezus sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden. Maar deze trachten hem te doden. Handelingen 9, vers 29. En dan? Doch de broeders, dit verstaande, geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. Handelingen 9, vers 30. Dan vertrekt Saulus van Tarsen voorlopig uit Handelingen. Hij moet terug naar waar hij vandaan kwam. Tarsen. Een plaatsje in het zuiden van Turkije. Een poosje. Nee, 10 jaar lang. Dan komt Barnabas hem halen en brengt hem naar Antiochië. Pas dan begint de eerste zendingsreis. Concreet, in het jaar 33 na Christus wordt Paulus stilgezet. Van 33 tot 36 verblijft hij in Damascus, met daarin de reis naar Arabië. Het jaar 36 is hij kort in Jeruzalem, wordt naar Tarsen gezonden. De jaren 36 tot 46 verblijft hij in Tarsen. En in het jaar 46 begint zijn eerste zendingsreis. Wat moet dit alles een beproeving geweest zijn voor Saulus van Tarsen? Alles wijst erop dat hij in Tarsen zijn oude werkzaamheden weer oppakte. De werkzaamheden van zijn familie. Tenten maken. Die 10 jaren zijn goed geweest voor Saulus. We zien dit allerhande terugkomen in zijn theologie. 10 jaar heeft deze hoogbegaafde man gedacht. Zijn de zaken uit het Oude Testament op zijn plaats gevallen? 10 jaar rust voordat hij de koning der koningen mocht uitstallen in de wereld met zo'n kracht dat tot op de dag van vandaag zijn brieven velen tot zegen mogen zijn. Wat een lessen, ook in geestelijk opzicht. Als u Handelingen 9 nog eens doorleest, dan ziet u dat Paulus gesterkt is bij de Horeb. Hij denkt nu volop aan de slag te moeten. Maar hij moet echter leren om te wachten. Onze tijd is vaak Gods tijd niet. Zijn mond moet op slot, 10 jaar lang. En in die 10 jaar lang terug naar de plaats van zijn afkomst. Waarom? Om meer kennis te ontvangen over het woordje genade. Daar komt Gods volk nooit in uitgeleerd. Schep dan eens moed, u die twijfelmoedig en moedeloos geweest bent. Versterking vanuit het eeuwig vastgestaafde verbond, die meer kennis over de middelaar des verbonds had eerder, gesproken hebt over grote zaken in uw leven, maar nu zo bij uw afkomst bepaald wordt, dan gaat de mond soms voor een tijd op slot. Waarom? Om in die weg meer kennis, onderwijs en vreugde te ontvangen in de stukken van de geloofsleer. Op zijn tijd zal het gelden. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. 1 Petrus 2, de versen 9 en 10. Of was u vanmorgen vreemd van deze zaken? Zegt u, het was een aardige geschiedenis, maar de geestelijke lessen doen mij niet zoveel. Dan moet u, als u thuis komt, eens op uw knieën kruipen en vragen of de Heere u met spoed stilzet. Morgen kan het al eeuwigheid voor ons zijn. Nu hebben we de adem nog in de neus. Zoek de Heere heden, terwijl hij te vinden is. Morgen kan het te laat zijn. Amen. Zingen we tot slot Psalm 27, vers 7. Psalm 27, vers 7, de slotzang. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u, zij al de eer. Amen.